Goedemorgen gemeente. Fijn vanochtend weer in uw midden te mogen zijn. Het is alweer even geleden, maar ik zie nog steeds veel bekende gezichten. En vanochtend wil ik het over een bijzonder gedeelte in het woord van God gaan hebben. Een van de mooiste gedeelten vind ik persoonlijk in de Bijbel. Het gaat namelijk over de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Het thema van de prediking van vanochtend is dan ook als de Messias in heerlijkheid verschijnt. Voordat we met elkaar het woord gaan openen, wil ik een kort gebed uitspreken. Ja, getrouwe God en Vader, wij belijden en geloven dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is, het vlees geworden woord, die voor onze zonde stierf, is opgestaan, naar de Vader is gegaan en weer zal terugkomen. We geloven ook dat de Bijbel het geschreven woord van God is en dat u vanochtend tot ons wil spreken. En als u het zegent, Heere, zal er ook kracht van uitgaan en zullen wij door bemoedigd worden. We danken u dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven, die ons ook uw dingen, uw geheimenissen, de onbespeurlijke rijkdom van Christus doet verstaan. In Jezus' naam. Amen. We beginnen met een korte schriftlezing. En dat staat in Matteüs 1. En daarna gaan we met elkaar naar Matteüs 16 en 17. Maar eerst een kort gedeelte uit Matteüs 1. Matteüs 1, vers 1. En u zult zich misschien afvragen waarom dit gedeelte, dat zal straks duidelijk worden. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En het volgende gedeelte staat in Matteüs 16. En daarna gaan we door naar Matteüs 17, vers 1 tot en met 8. Maar we beginnen in Matteüs 16 vanaf vers 27. En er staat het volgende. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes en zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover. Het Matteüs-evangelie is ten eerste voor het Joodse volk bestemd. Het wordt daarom ook wel het Joodse evangelie genoemd. Het is geschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de beloofde koning, de beloofde Messias van Israël is. Matthäus kan niet vreugdevoller beginnen dan met de woorden dat Jezus Christus de zoon van David en de zoon van Abraham is. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Want hij is de beloofde Messias van Israël. Aan Abraham zijn de landbeloften gedaan. En aan koning David is een eeuwig koningschap voor Israël beloofd. Deze beloftes vinden uiteindelijk hun vervulling in Christus bij zijn wederkomst. Immers, de Heer Jezus is de zoon van David. En hij is de zoon van Abraham. Hij is erfgenaam, wat God aan Abraham heeft beloofd. Een land. En hij is erfgenaam aan wat God aan David heeft beloofd. Een eeuwig koningschap. Daarom begint het geslachtsregister in Matthäus' evangelie. Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Toen de Heer Jezus op de berg verheerlijkt werd, zagen Petrus, Jacobus en Johannes een profetisch vooruitblik van de glorie van de koning in zijn koninkrijk. Even mochten ze hem zien, zoals hij bij de Vader was, voordat hij aan de mensen gelijk werd. Even was de glorie van Gods koninkrijk voelbaar en tastbaar voor de drie discipelen bij de verheerlijking op de berg. Op de berg verscheen hij als zoon van God en werd de heerlijkheid van de Vader zichtbaar. Al dit buitengewone maakt van deze rijke gebeurtenis een van de meest indrukwekkende gedeelten uit de Bijbel. Immers, Mozes en Elia verschenen er ook. De bevestiging dat Jezus de beloofde Messias van Gods koninkrijk is. Als we uitleg willen geven aan dit schriftgedeelte, is het belangrijk dat we eerst ook het voorgaande hoofdstuk lezen. We hebben al iets van elkaar met gelezen. En ik wil het nog een keer lezen, dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben zo net. Matthäus 16 vers 27 tot en met 28. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. In de MBG 51 staat het als volgt. Voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Ze hebben hem gezien op de berg in zijn koninklijke waardigheid. Moeten we eens voorstellen. Wat een schitterende gebeurtenis moet dat geweest zijn. Daar op die berg. De vervulling van Jezus' woorden vond plaats bij de verheerlijking op de berg. Want alle discipelen zijn gestorven. Slechts enige van hen hebben hem voor hun sterven in zijn koninklijke waardigheid op de berg gezien. Deze schitterende gebeurtenis geeft een profetisch vooruitblik naar zijn komst. Deze schitterende gebeurtenis, de verheerlijking op de berg, geeft een profetisch vooruitblik naar de wederkomst van de koning. Als hij komt met majesteit en macht. Zijn openbaring zal voor de gehele wereld niet onopgemerkt blijven. Hij zal ook niet terugkomen als lam om opnieuw geslacht te worden. Maar hij zal terugkomen als rechter en als koning. In Matteüs 24 lezen we. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel. Met grote macht en heerlijkheid. Zijn tweede komst zal geheel anders zijn. Als toen hij kwam als lam. Hij zal wederkomen. Met grote kracht en heerlijkheid. Weet u, hij verscheen daar op de berg. En als hij terugkomt, zal hij ook op een berg verschijnen. Op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem. Toen hij voor de drie in gedaante veranderde, straalde zijn gezicht als de zon en zijn kleding werd wit als het licht. Wat een schitterende gebeurtenis heeft zich daar afgespeeld bij de verheerlijking op de berg. Ze hebben hem gezien in zijn koninklijke majesteit. De glans, de zonneglans van zijn aanblik is een prachtig beeld ook van zijn toekomstige heerschappij op aarde. Als hij komt, als hij wederkomt om recht en gerechtigheid te brengen. Als hij wederkomt om zijn vrederijk hier op aarde te stichten en te grondvesten. Weet u, dat is wat de wereld ook nodig heeft. Er wordt al zo lang gebeden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op aarde. Weet u, als je dat bidt, bid je eigenlijk om de vrede van Jeruzalem. Als je dit bidt, bid je eigenlijk, kom Heer Jezus, kom spoedig. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in hemel als zo ook op aarde. En dat zal gebeuren. Als de Heer Jezus wederkomt. Lieve mensen, nu is het nog nacht. En er heerst duisternis op de aarde. Dat is toch wel duidelijk, hè? Als ik 's ochtends de krant lees en ik kijk 's avonds naar het journaal, is er voor mij geen twijfel over. Het is nacht. En er heerst duisternis op de aarde. Er is corruptie onder de wereldleiders. En dagelijks horen we in de media van geweld, van wetteloosheid, van doodslag en natuurrampen. Ja, de wetteloosheid neemt toe. De komst van de antichrist wordt bereid. De mens der wetteloosheid kan zich elk moment openbaren. We weten dat daar iets vooraf zal moeten gaan. De opname van de gemeente. Dagelijks horen we ervan dat vreselijke virus, het coronavirus, dat de wereld beangstigt. Maar er is een totdat. Er is een totdat. En de Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Weet u, als God iets toelaat, laat hij niet zomaar iets toe. Als God iets toelaat, heeft hij daar ook een bedoeling mee. En daar mogen wij op vertrouwen. De wijze waarop wij nu samenkomen, we hadden het graag anders gewild. Maar we vertrouwen op God. Hij is een goed werk in ons begonnen. En hij zal dit volbrengen tot de dag van Christus. En zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Er is een totdat. Lieve mensen, dit is wat de wereld nodig heeft. Dat zijn koninkrijk hier op aarde wordt gesticht en gegrondvest. Dan zal dat oorlogstuig omgesmeed worden tot ploegscharen en snoeimessen. Dan zal er geen COVID-19 virus meer zijn. Dan zullen de volken de oorlog niet meer leren. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal niemand meer ziek hoeven zijn. Dan zal elke knie zich voor hem buigen. Maar op dit moment is de duivel nog steeds de overste der wereld. En ik denk dat hij er momenteel erg van smult, het coronavirus. En wat een verdeeldheid en onrust dat brengt in de gemeente. Laten we dicht bij de Heer Jezus blijven. Dicht bij Hem en op Hem vertrouwen. Weet u, als Hij komt, als de Heer Jezus wederkomt, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Dan zullen alle rechtvaardigen stralen als de zon in zijn koninkrijk, zegt het woord van God. En de duivel zal in de afgrond geworpen worden 1000 jaar, opdat hij niemand kan verleiden. 1000 jaar. En de Heer zal het koningschap aanvaarden en vanuit Jeruzalem op de troon van David regeren. Niet alleen de Heer Jezus, ook Mozes en Elia verschenen op de berg in hemels licht. Gods luister was zichtbaar aanwezig. En de twee grote profeten uit het Oude Testament spraken met hem over zijn sterven, over zijn opstanding en hemelvaart. Mozes vertegenwoordigde de wet. Hij profeteerde over de komst van een grote profeet. En Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. Die hebben de komst van de Messias voorzegd. Opmerkelijk is dat we in Openbaring 11 van de twee getuigen lezen. Heeft u het wel eens gelezen, Openbaring 11? Wat een bijzonder gedeelte. Dat er tijdens de grote verdrukking twee getuigen zullen zijn te Jeruzalem. En wat staat er in Openbaring 11? Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Tijdens de grote verdrukking in de eindtijd spreken zij namens God tot Israël. Die tempel waarin jullie offeren, het heeft geen zin. Jezus alleen. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Het offer is voor eens en altijd gebracht. En wat zal dat een weerstand gaan opbieden? Als er weer geofferd zal gaan worden in de tempel. Die twee getuigen in de eindtijd. Zullen dit ook Mozes en Elia zijn? Ik wil er geen strijdpunt van maken hoor. Maar ik denk het wel. Sommigen denken aan de komst van Henoch in plaats van Mozes. Opmerkelijk is dat de gerichten van de twee getuigen overeenkomen met die van Mozes en Elia. En de twee getuigen hebben tijdens de grote verdrukking macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. En macht om water in bloed te veranderen. En de aarde te slaan met allerlei plagen. God geeft hen die macht tijdens de grote verdrukking. Ze zullen intens gehaat worden, die twee getuigen. Maar misschien dat de 144.000 verzegelden, juist door hen, de Messias gaan zien. En krachtig zullen gaan getuigen hier op aarde in de verdrukking. Het zou zomaar kunnen. Bijzonder is dat bij Jezus' hemelvaart 2 mannen in witte kleding stonden. U kent het gedeelte wel, hè? 2 mannen uit de hemel gezonden die zeiden, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is wat die 2 witte mannen zeiden, die 2 mannen in witte kleding. Vaak wordt verondersteld, vaak wordt gezegd, dat deze 2 mannen engelen waren. Het zou zomaar kunnen dat het engelen waren. Maar er is ook nog een andere gedachte. Zou het niet zo kunnen zijn dat deze 2 mannen de 2 getuigen waren? De 2 getuigen waarvan we later ook lezen in Openbaring 11. In dit gedeelte van Jezus' verheerlijking op de berg. Het is een bijzonder gedeelte, lieve mensen, maar er valt zoveel van te zeggen. In dit gedeelte van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg zien wij in Petrus en Jacobus en Johannes een type, een afschaduwing van het overblijfsel van Israël in de eindtijd. Immers dat gelovig overblijfsel van Israël die tijdens de grote verdrukking de Messias aanneemt. Ze zullen hem zien verschijnen met macht en heerlijkheid op de berg Sion. En ook de drie discipelen, zagen hem op een berg verschijnen. In zijn koninklijke waardigheid. Zo zal dat gelovig overblijfsel van Israël in de eindtijd hem ook zien verschijnen met macht en heerlijkheid. De Olijfberg. De wet en de profeten vinden haar volheid in Christus, zowel in zijn lijden als in zijn heerlijkheid. Want buiten de wet om is er gerechtigheid gekomen door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de wet volbracht. En hij sprak ook uit op Golgotha's kruis. Het is volbracht. En wij zijn uit genade behouden door het geloof. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Als u denkt dat u genade kunt verliezen. Dan denkt u misschien ook dat u genade kunt verdienen. Het is een volkomen geschenk, de genade van God. Dat we gerechtvaardigd zijn uit zijn genade, door het geloof, door Christus' offer op Golgotha's kruis. De wet en de profeten vinden haar volheid in Christus, zowel in zijn lijden als in zijn heerlijkheid. En Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 1, immers zoveel beloften van God er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen. In hem alleen worden alle beloften vervuld. Jezus Christus, zoon van David. Jezus Christus, zoon van Abraham. Hij is erfgenaam van de landbelofte. Hij is erfgenaam van het beloofde koninkrijk. En daarom is het zo belangrijk dat het Joodse volk haar Messias zal zien, zodat ze mede-erfgenamen worden in het Messiaanse Rijk van het koninkrijk en van de landsbeloften. De Bijbel is er duidelijk over. In Jezus Christus is het ja en amen. Zonder hem is het nee. Zonder Jezus is het nee. Zonder Jezus is er geen verlossing mogelijk. Zonder Jezus zijn de zegeningen uitgesloten. Hij is overduidelijk de vervulling van de wet en de profeten, weet u. Israël had het geloof van Abraham nodig. Abraham geloofde God. En het werd hen gerekend tot gerechtigheid. En Israël is helemaal niet toegekomen aan de wet. Ze konden de wet niet gehoorzamen. Maar Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat is wat God ook van de gemeente vraagt. Dat we geloven in de Heer Jezus. Wat Hij voor ons heeft gedaan. Niet wat jij voor Hem hebt gedaan. Maar Hij voor jou heeft gedaan. En het zal je gerekend worden tot gerechtigheid. Want de wet is door Mozes gegeven. En genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En in Openbaring 19 staat: het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Petrus, de apostel Petrus, toen nog discipel, later apostel. Bij de verheerlijking op de berg, Petrus, hij begreep niet wat hij zag. Hij begreep het niet. Hij begreep niet wat hij zag. En dit bleek wel uit zijn reactie. Hij vond het geweldig dat zij daar waren bij de verheerlijking op de berg. En hij vroeg of er 3 tenten opgeslaan mochten worden. Door Petrus werd de Heer Jezus op dezelfde lijn als Mozes en Elia geplaatst. En velen in de wereld doen dat ook. Ze zien de Heer Jezus als een goed mens, als een profeet, als een leraar, maar niet als zoon van God. Door Petrus werd de Heer Jezus op dezelfde lijn als Mozes en Elia geplaatst. Een menselijke beredenering, lieve mensen. En in plaats van aanbidding, wilde Petrus werken. Hij zei: laten we 3 tenten gaan opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En daarom werd Petrus in zijn spreken onderbroken toen een lichtende wolk hen overschaduwde en God de Vader getuigenis gaf. Hij zei: Petrus, stop met praten. Je moet niet gaan werken. Maar richt je oog alleen op Hem, op Jezus. En de Vader zei: dit is mijn geliefde Zoon. Moet u eens voorstellen. Een lichtende wolk. En God de Vader spreekt vanuit die wolk: dit is mijn Zoon, mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Luister naar Hem. Weet u, de wereld moet niets van Hem hebben. De wereld luistert niet naar Hem. Maar ik zal u 1 ding vertellen. Als Jezus terugkomt, wordt het stil. Iedereen zal naar Hem luisteren. Vervolgens wierpen de 3 zich met hun aangezicht op de grond. God de Vader sprak uit de hemel. Nou, dan gebeurt er wat hoor. En de 3 wierpen zich met hun aangezicht ter aarde. Vrees overviel hen. Heel begrijpelijk, toch? Want diezelfde God die tot Mozes gesproken had op de berg Sinaï, sprak nu ook op een hoge berg rechtstreeks tot de 3. Hun aandacht moest enkel en alleen op de Heer Jezus Christus gericht zijn. De Vader liet hen zien dat de Zoon zoveel meer is dan Mozes en Elia. Immers, Jezus Christus is het middelpunt van al Gods plannen. Hij is het middelpunt van de gehele schrift. Richt je nu niet op Mozes en Elia, maar richt je op mijn Zoon, de geliefde. Hij is het middelpunt in wie ik mijn welbehagen heb. De verheerlijking op de berg laat dus duidelijk zien dat de Zoon het middelpunt is van de gehele schrift. Petrus getuigt hiervan in zijn 2e brief, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ja, bij de verheerlijking op de berg waren zij ooggetuigen van zijn koninklijke majesteit. Tot slot. U heeft het zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd. En velen met ons. Velen vragen zich af of wij elkaar in de hemel zullen herkennen. Heeft u er wel eens over nagedacht? Bijzonder is dat Mozes en Elia direct door de drie herkend werden, terwijl zij geen tijdgenoten van elkaar waren. Ze hadden Mozes en Elia nog nooit ontmoet. Dat kon ook niet, want ze waren geen tijdgenoten van elkaar. Maar direct wisten zij, dit zijn Mozes en Elia. Hieruit blijkt dat het in de hemel vanzelfsprekend is, dat alle heiligen elkaar zullen herkennen. Vindt u dat niet een geweldige troost, dat je dat mag weten? Dat je je geliefde vrouw of man, van wie je ook houdt in Christus, dat je daar misschien wel mee door zal gaan wandelen in die stad met gouden straten. Samen, hand in hand misschien. Ik weet niet hoe het daar zal gaan in het nieuwe Jeruzalem. Maar straten zijn er om te bewandelen. Weet u, ik vind het een geweldige troost dat wij elkaar in de hemel zullen herkennen. Weet u, stel je nou eens voor dat we elkaar niet in de hemel zouden herkennen. Als wij in de hemel elkaar niet zouden herkennen, wie ben ik? Wie ben ik daar dan? En wie is die ander daar dan? Dan zouden wij in de eeuwigheid vreemden zijn voor elkaar. Voor velen die leven uit verwachting is dit een geweldige troost. Dat wij elkaar juist wel zullen herkennen in de hemel. Is het niet geweldig dat wij daar ook Mozes en Elia zullen herkennen? En Petrus. En Paulus. Wat een geweldig vooruitzicht, lieve mensen. Want spoedig, in een punt des tijds, zullen wij de Heer Jezus gaan ontmoeten op de wolken in de lucht. En ik geloof dat het zeer nabij is. Kijk maar naar de tekenen van de tijd. Let maar op Israël en de volken eromheen wat er allemaal gebeurt. En neem ook de waarschuwing van de Heer Jezus ter harte, hè, in Matteüs 24. Hij zegt, pas op dat niemand u misleidt. Velen zullen komen en zeggen, ik ben het. En dat zal de antichrist ook zeggen in de eindtijd. Maar hij is het niet. Pas op dat niemand u misleidt. Blijf bij wat geschreven staat. We leven in genade. En we zijn uit het geloof door genade behouden. Door wat Christus voor ons heeft gedaan. Niet door wat jij zelf kunt verdienen. Niet door de wet na te leven. Niet door de Joodse feesten te onderhouden. Het zijn allemaal afschaduwing van de werkelijkheid die in Christus is. Jezus alleen. In hem hebben we alles gevonden wat we nodig hebben. Voor nu en in de toekomst. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Een geweldig moment, de opname van de gemeente. Dan brengt hij ons naar het vaderhuis en daar zullen we elkaar zien schitteren als de zon. Maar vooral hem, de Heer Jezus, zullen wij daar ontmoeten. En hij zal het middelpunt zijn. Hij zal daar schitteren als middelpunt. We zullen geen vragen meer hebben. En we zullen hem van aangezicht tot aangezicht zien. Vindt u niet bijzonder dat Paulus zegt wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen? Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Christus is zo groot. Zijn heerlijkheid is zo groot. Het is voor ons onnaspeurlijk groot. Tot in alle eeuwigheid zullen wij hem blijven bewonderen. En het zal ons nooit vervelen. Geloof me dat maar. Wat een bijzonder vooruitzicht, lieve mensen. Daarom blijven wij hoopvol zeggen: Maranatha, kom, Heer Jezus. Kom spoedig. Amen.